En een van de belangrijkste dingen die we uit Pasen mee mogen krijgen, is dat we de mogelijkheid hebben gekregen om tot God te kunnen komen. Want dat heeft Jezus door zijn opstanding bewerkstelligd. Wij mogen tot God gaan. En als we eigenlijk heel ons gemeenteleven zouden mogen samenvatten, zou je kunnen zeggen, wij hebben genade gekregen en we mogen genade gaan geven. Het kruis heeft ons gebracht dat wij genade hebben gevonden bij God. Maar daar blijft het niet bij. Ik wil het nu met u gaan hebben vandaag over daarachteraan. Wat bewerkt dat nou? De genade die eruit voortvloeit. En ik ga zo meteen met u lezen 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 11. En daar gaat het onder andere over wat dat mag voortbrengen. Leven naar Gods wil. Dat is een beetje mijn thema voor vanmiddag. Een hele grote term waar je van alles kan vasthangen, wat we heel makkelijk kunnen zingen, wat ik ook vaak merk. Ja, ik geef u mijn tijd. Ja, ik geef u mijn hart, mijn ziel, mijn alles, mijn geld. Terwijl jij en ik allemaal heel goed weten dat de praktijk heel veel weerbarstiger is. Dat het heel lastig is om Gods wil te doen. Überhaupt, wie zijn wij om zomaar te zeggen dat wij Gods wil kennen? Dat we weten wat hij wil. Dat we weten welke beslissingen we nou moeten nemen in bepaalde dingen. En toch reikt onder andere 1 Petrus 4 ons iets waar we van mogen leren. Het staat er ook boven. Leven naar de wil van God. 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 11. Ga ik lezen. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorafgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelaag en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasten u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het gedeelte wat we lezen. Ik zou zeggen, houd er vooral bij, want ik ga nog een aantal tekstverwijzingen erbij halen. Het is goed om te weten wat de context is van dit gedeelte. Petrus die schrijft een brief naar een gemeente die het niet makkelijk heeft. Als je kijkt naar hoe de brief opent in 1 Petrus 1, dan staat daar Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia, Bithynië. Een gemeente die het zwaar heeft. Een gemeente die klein is, jong is, die niet heel veel lange geschiedenis heeft, maar tegelijkertijd aan alle kanten wordt aangevallen. Door mensen die ze vreemd vinden. Door de overheid die niet snapt wat ze doen. Dat er niet gebogen wordt voor de keizer van Rome, enzovoort, enzovoort. En heel veel families hebben zich aangesloten bij de jonge gemeente. En tegelijkertijd zijn met name jongeren en jong gelovigen die al heel snel weer afhaken. Want het blijkt meer te zijn dan verwacht. Het blijkt moeilijker te zijn. Het blijkt zelfs niet alleen maar leuk te zijn, plezierig en hoopvol. Nee, het is soms laster naar je hoofd krijgen. Het betekent dat je uit vriendengroepjes gezet wordt. Dat mensen denken, nou, ik nodig je niet meer uit, want hoe jij in het leven staat, daar kan ik niet zoveel mee. En Paulus ziet de worsteling daarmee. hoe lastig het is om als jonge christen in het leven te staan en tegelijkertijd te geloven dat God iets moois in je leven heeft gelegd en de andere kant de strijd die het oplevert met de wereld. Mag de eerste dia. Had hier ook de afstandsbediening liggen? Ja. De context verder van dit gedeelte is de vraag die ook Petrus stelt. In de tijd die ons nog overblijft in het vlees. Dat bedoelt Petrus heel duidelijk mee. Hij voelt en hij merkt dat er korte tijd is. En dan doelt hij misschien meerdere dingen op de wederkomst van Christus. Maar je kunt ook zeker weten dat Petrus hier ook in zijn eigen leven nog maar een korte tijd heeft. Want deze brief is het eind van zijn leven geschreven. En hij voelt ook vanuit de gevangenis dat de druk op hem wordt uitgevoerd. En tegelijkertijd ziet hij terug in de druk van de gemeente die wordt uitgevoerd. En daarmee de vraag stelt in de tijd die ons nog is overgebleven. En voor ons westerse christenen is het natuurlijk heel makkelijk om te denken, ja, dat gaat om de wederkomst. Hè, om de tijd dat de Heer Jezus terugkomt. En dan mogen we dan nu al weten dat het nog een lange tijd geduurd heeft. Maar ik denk in de context van die tijd dat de korte tijd niet alleen de wederkomst is, maar het ook kan zijn de korte tijd totdat je misschien voor de leeuwen geworpen wordt. De korte tijd dat ze je een keertje echt gaan aanvallen. En ik denk dat heel veel huiskerken in China en in Noord-Korea dat vandaag de dag ook zo ervaren. Nog een korte tijd. En dan staat ook hier een keer de politie binnen. En laten we als Nederlanders niet te hard juichen door te zeggen, nou, bij ons duurt het nog wel een tijdje. Want ook op de christelijke kerk in Nederland, de duimschroeven worden aangedraaid. Nu nog met regeltjes en wetjes. Nu mag je nog op een bepaalde manier vrijheid van denken hebben. Maar hoe lang nog? En de vraag van Petrus is, in die wereld waarin de duimschroeven worden aangedraaid, of dat de Heer Jezus terugkomt, wat ben je nou aan het doen? Waar maak je je dan druk om? En misschien ook een antwoord op deze vraag, als de wereld nog een week zou bestaan, of dat de Heer terugkomt. Wat zou je dan gaan doen? Vroeg het vanmorgen een aantal jongeren, nou die hadden het over reisjes naar Aruba, en die hadden het over andere dingetjes. En ik denk heel eerlijk, als ik jullie de vraag zou stellen, wat zou je gaan doen in die tijd? Je kan van alles verzinnen. Ik zou nog dit, ik wil nog dat. Ik zou nog bepaalde dingen ondernemen willen. Of juist niet, ik stop mijn werk en ik ga al mijn geld in één keer uitgeven, zodat ik voor niets gewerkt heb. Paulus stelt de vraag iets verder. Als de tijd die je nu nog hebt in vers 2, hoe ga je die invullen? En hij praat het iets breder, hij heeft het niet over een week. Maar juist die moeilijke tijd, ga je dan naar het vlees leven? Of ga je naar de wil van God leven? En het interessante is dat hij erbij zegt, de tijd die nog overblijft in het vlees. Daarin is hij heel realistisch. We leven hier niet als een soort geestentoestand of zoiets. Hij zegt, we zijn gewoon mensen. Je leeft in het vlees. Je ervaart ook de verlangens van het vlees. Je weet ook wat verleiding is. Je weet ook wat de wereld te koop heeft. Dat weet je allemaal. Dus in het vlees. Hij heeft het niet over de toekomst. Hij heeft het ook niet alleen maar op zondag bij elkaar zitten. Maar juist in je hele leven. In dat vlees. Waar kies je dan voor? Hoe je je tijd besteedt? De tijd die nog overblijft in het vlees. Leef je dan naar de begeerte van mensen? Kortom, naar datgene wat jij prettig vindt, wat jij lekker vindt, wat jij aangenaam vindt? Of leef je dan naar de wil van God? Nou, zou je zeggen, maar ik ben toch een christen? Ik kom toch naar de kerk? Ik doe mijn dingetje, ik zit misschien ook op een keurige christelijke school. Ik doe mijn gebeden. Maar dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks. Want jij kan met je gedachten misschien wel heel ergens anders zitten. En als je kijkt waar je echt mee bezig bent, zijn misschien twee dingen die aangeven waar een mens werkelijk om gaat. Dat is je portemonnee en dat is je agenda. Die laten zien waar een mens zich echt druk om maakt. En dan kan je gerust iedere zondag in de kerk zitten. Want als de rest van je agenda gevuld wordt met allerlei dingen die in het rijtje van vers 3 horen, zegt dat nog niks. En dan kan je agenda en je geld helemaal gericht zijn op andere dingen. Wat doe je? Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet u zich wapenen. Dat is het mooie. Petrus zegt dus hier, het is een strijd. Je leeft in het vlees en dat in het vlees zijn is ook een strijd en dat zien we terug, omdat hier ook gesproken wordt over het wapenen. En als je jezelf moet wapenen, dat betekent dat er oorlog gaande is. Dat er iets aan de hand is in je leven. Dat betekent dat er ook strijd is. Dat is niet recht op je leunstoel hangen en gaan bedenken, nou, wat zou ik nou eens doen? Nee, dan ervaar je in het vlees juist die strijd. En denk dat we allemaal weten dat het zo werkt in ons leven. Dat het verleidelijk is om je geld zo uit te geven, zodat jij er beter, mooier, meer plezier van hebt. En dat als je op je computer aan het rommelen bent, dat het heel verleidelijk is om naar pornografische afbeelden te kijken. En het grootste probleem van heel veel jongeren is, hoe ga ik daarmee om? En hoe word ik niet geïnfiltreerd met allerlei zooi? Dat het heel verleidelijk is om je tijd in te delen, zodat jij je plezier hebt, zoveel mogelijk aan je dingen kan doen. En degene die het echt nodig hebben, anders. Laten we heel eerlijk zijn, het is een strijd. En daarom heeft het hier over wapenen. Wapen je. En dan zegt hij niets van, nou, ga allerlei wapens aanschaffen, maar hij wapent je met een gedachte. En dat is interessant. De gedachte, en dan moet je goed kijken, want het is een moeilijke zin die erachter staat. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En dat zinnetje, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, dat zegt iets over die lokale gemeente. Die ervoeren namelijk letterlijk aan de lijve wat het is om te lijden voor Christus. Als je bespot wordt, dat wordt ook gezegd, hè, eind vers 4. Hè, als ze het ook naar het leven stonden. En de mensen die die keus hebben gemaakt om in het vlees te gaan lijden, dat betekent om dat vlees niet meer te voeden, om niet meer toe te laten bepaalde dingen van de wereld, dan is dat strijd, dan levert dat spot op. En dan ga je ook, nou dan kan je bijna ook letterlijk lijfelijk voelen in je leven, hoe moeilijk dat is. Maar die is wel opgehouden met de zonde, want dat betekent namelijk dat je voor Christus aan het werk bent. Dan ben je opgehouden met de zonde. Van Jezus hoeven we dat natuurlijk niet te zeggen. Want zijn mensen, ja, gaat het nou hier over de Heer Jezus, die in het vlees geleden heeft? Die heeft in het vlees geleden, maar die was al zonder zonde. Die hoeft er niet opgehouden met de zonde. Nee, dat gaat over mensen. Die moeten ophouden met zonde. Jezus zondigde niet. Dus dan gaat het hier degelijk over mensen. Waar het mogelijk is om op te houden met de zonde, door te lijden in het vlees. Dus je geeft niet toe aan die dingen van het vlees. De vlees is de wereld van nu. Dat is even goed om dat te weten. Het is dus moeilijk om dat op die manier te doen. En die strijd is een vraag van een oude ik en een nieuwe ik. Welke afslag neem je in je leven? Vraagt Peters. Naar de wil van God of naar de wil van mensen leven? En die strijd is merkbaar in je leven. Dat botst. Daar moeten we helaas, of nee, niet helaas, daar moeten we in erkennen. Ja, we zijn mensen van vlees en bloed. En tegelijkertijd, wat betekent dan de opstandingskracht van Christus in dat stukje? En dat mogen we zien in dit gedeelte. Want als ik zeg, ja, Heer Jezus, ik wil leven naar uw wil, dan komen we natuurlijk tot dat hele moeilijke, maar hoe doe ik dat dan? Wat is leven naar Gods wil? Want je weet dat je soms heel erg je best kan doen. Zeg je, ja, Heer, vandaag. Vandaag ga ik het doen. Vandaag dan sta je op. Ja, Heer, ik ga voor u leven. Dan heb je mooie plannen voor deze dag. Je gaat vriendelijk zijn. Je gaat je best doen op school. Je gaat voor je collega's aardig zijn. Je gaat alles doen. Je belazert niemand. Nou, dat gaat toch een half uurtje nog redelijk. En dan eerste uur ook. En dan zit je in het verkeer. En dan heb je zo'n eikel die ervoor zit. Boven op je toeter. Oh ja, Heer, ik had wat beloofd om 7 uur. Ja. Nou goed, Heer, vergeef me dat. En we gaan weer verder. Volgende, confrontatie met de collega. Die heeft zijn werk niet gedaan. En we gaan weer. Dat gevoel van, oh lieve help, Heer. Hoe doe ik dat nou? En dat zou je allemaal denken herkennen. Heel goed bedoeld. En uiteindelijk toch, dat je het eind van de dag moet concluderen. Oh Heer, wat is dat moeilijk. U navolgen. Ik ga echt niet zeggen dat ik dat niet heb. Echt niet. Nee joh, zegt hij nog één. Zo werkt het. Of je nou voor de kerk mag werken, of waar je wat voor, of op school zit, het maakt niet uit. En toch vind ik dit gedeelte heel motiverend. Want wat Peters vervolgens gaat doen, ik ga u 2 stappen uitleggen. Namelijk vers 1 tot en met 6 is een gedeelte en vers 7 tot en met 11. Even, we hebben gelezen, vers 7 tot en met 11 is erg uitnodigend. Is dat plezieriger. Dat gaat namelijk over bidden, over elkaar liefhebben, gastvrij zijn, de ander dienen. Dat is eigenlijk de concrete oproep die hij doet. Van, zorg dat je goed met God in het rein, bid vooral, Wees goed voor je naaste, wees gastvrij, dien elkaar. Dat is de eigenlijke opdracht. Dan had ik hier natuurlijk kunnen zeggen, oké, we gaan gelijk naar vers 7. En dan ga ik u zeggen wat de middelen zijn om te leven naar Gods wil. Nou, God liefhebben, je naaste als jezelf en wees als Christus voor de naaste. Amen. Nou zou je denken, ja, dat wist ik wel. Ergens wel gehoord, het zou kunnen. Maar 1 tot en met 6 is van wezenlijk belang. Niet zo'n leuk gedeelte. Waar het gaat over oordeel, waar het gaat over allerlei uitspattingen en dingen. Maar wat Petrus hier doet in dat eerste gedeelte tot aan vers 7, is ons een besef geven. Het begint bij een diep besef. Eigenlijk zou je moeten zeggen, als ik wil leven naar Gods wil, dan moet ik gemotiveerd zijn om dat te doen. En niet doen omdat het er staat. Het kan heel makkelijk zijn, want het staat in de Bijbel dat ik het moet doen. Nou, dan ga ik het toch doen. Dan ben je niet gemotiveerd. Hè? Of het moet van die dominee die hier op zondag stond. Nou, vergeet het maar, dat hoef je niet voor mij te doen. Maar die gemotiveerdheid, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik leven naar Gods wil? Waarom laat ik het gewoon niet over me heen komen? Dan zie ik het wel. Ach, hij is toch voor mijn zonde gestorven? Wat dan nog? Nou, daar begint het mee. Het begint bij een diep besef. Noem het maar zondebesef. Wij in de evangelische wereld hebben heel vaak de neiging om een zondebesef buiten de deur te kieperen. Want dat is niet zo leuk. Daar hebben we niet zo leuke liedjes over. En dat is toch, dan gaan we niet gezellig naar huis. En toch laat Petrus hier zien, het is essentieel om de diepgang van Pasen, de betekenis van Pasen en alles wat het gebracht heeft, kan niet zonder de dingen die ervoor zijn gebeurd. En dat begint met wat de zonde met de Heer Jezus heeft gedaan. En zo opent vers 1. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Zo begint het. En Petrus laat hier zien, wat heeft de zonde met de Heer Jezus gedaan? Nou klinkt dat nog ver weg. Maar laat eens lezen wat mijn zonde met de Heer Jezus heeft gedaan. Dat komt een stuk dichterbij. Want het gaat niet over hully en zully. Het gaat over mij. Het gaat over jou. Dat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Mijn zonde, mijn tekortkomingen, alle dingen die ik fout doe, hebben ervoor gezorgd dat Jezus aan het kruis moest sterven. Dat er verzoening moest komen, een rechtvaardig offer voor de dingen die ik fout heb gedaan. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Hij is mens geworden en dat heeft hij gedaan. En dat is heel goed om dat tussen de oren te hebben. Wil ik leven naar Gods geest, dan brengt dat met mijn gedachten mee. Dat doe ik, omdat ik heel dankbaar ben om wat Jezus voor mij gedaan heeft. Dat motiveert mij. Dat er een God is, en we zagen het in het filmpje, die de touw heeft uitgeworpen om mij te redden. En niks anders heeft mij kunnen redden uit de put dan het dierbaar, kostbaar bloed van Christus. Amen? Als je dat weet, dan is dat een van de dingen, diepe besef, die je motiveert. Om te zeggen, en daarom alleen al wil ik uw wil doen. Want mijn oude ik is begraven en mijn nieuwe ik is opgestaan in zijn opstanding. Tweede, waar hebben wij ingezeten? Wedergeboren christen mag je terugkijken op een leven van bekering, maar ook op een leven van voor je bekering. En misschien zit je er nog in dat gedeelte, wat beschreven wordt in vers 3. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En dit wordt als een tegenovergezet. Je hebt het over de wil van God doen, naar de wil van God leven. En hier wordt gesproken over de wil van de heidenen doen. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Wij kunnen heel makkelijk als christenen naar de wereld gaan wijzen. De boze buitenwereld buiten ons. Maar de schrift laat ons zien, u hebt daar ook in gewandeld. En misschien de terminologie die je gebruikt hier wordt, die gaat misschien over hele extravagante feesten. Heb je een bepaald beeld van hele dark parties tot aan de krochten van het uitgaansleven. En misschien is dat beeld dat je een beetje bij deze woorden hebt. Maar laten we heel eerlijk zijn. Losbandigheid betekent teugelloosheid. Het zou nog een oud woord voor. Teugelloosheid wil zeggen een mentaliteit. Wat je vandaag nog helaas heel veel ziet. Wie ben jij dat jij wat over mij te zeggen hebt? Niemand heeft iets over ons te zeggen. Dat is de cultuur van vandaag. Je bent zelfstandig. Ik maak keuzes. Ik kies. Ik doe. Ik bepaal hoe ik zelf mijn leven inricht. Ik bepaal hoe ik denk over seksualiteit. Hoe ik denk over abortus, over euthanasie enzovoort. Dat bepaal ik wel. En ik stem op mijn partij die dat doet. Zo is vandaag teugelloosheid. Er is niets boven mij wat iets over mij te zeggen heeft. Dat betekent losbandigheid. Geen band tussen mij en iets wat leiding geeft, wat ook maar iets over mij te zeggen heeft. Kijk, en dan komt het wel iets dichterbij. Dan gaat het niet alleen over een feestje ergens achteraf, of dat het enige is wat losbandigheid is. Maar hij gaat het over in uitingen van begeerten. Ik wil het hebben en ik wil het nu. Dronkenschap wil zeggen, ik ben onder de invloed van. En het is niet alleen alcohol of drugs. Maar je kan ook onder de invloed zijn van het boeddhisme. Of van een bepaalde leer. Of onder de invloed zijn van bepaalde mensen, vriendengroepen, van internet. Zwelgpartijen, waar je jezelf in laat gaan, waar je vlucht in de sport. Omdat het enige is wat je nog kan, hè, wat je boos kan maken, waar je emoties bij hebt. Dus drinkgelagen en walgelijke afgoderij. Omdat wij denken, net als het filmpje, we verwachten het wel van allerlei Oosterse meditaties en toestanden. Hij haalt het terug waar de zonde, waar mijn zonde mij toe gebracht heeft in het verleden. Dat wordt je voor ogen gesteld. Allemaal om je te motiveren om de wil van God te doen. Heer, ik heb mij ook daarin begeven. Ja, Heer, ik belijd, ik was ook zo. En we moeten belijden, Heer, vandaag de dag gaat het nog steeds wel eens fout. Het volgende. Wat de zonde met mijn omgeving heeft gedaan. Vers 4. Daarbij bevreemdt het hun, en hun betekent de heidenen, dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasten u. Vroeger deed je dat wel, staat er eigenlijk. Hè? Het bevreemdt ze. Het is normaal gesproken dat je wel meeloopt en meedoet met alle lijnen van de tijd en alle lijnen van denken. En dat christenen daarin soms een uitzondering maken. Om anders te denken, om tegen de stroom in te gaan. En om tegen de algemene opvatting soms op te staan. Maar hoe vaak zwijgen christenen niet, ook vandaag de dag, over bepaalde zaken? Of lachen we meewarend van, nou, laat hem de kastanje maar uit het vuur halen. Hè, of zeggen we van, nou ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk, maar ik zwijg. Want ja, anders word ik ook gelasterd. Maar hier zien we juist de praktijk. Hè? En zij belasteren u. Omdat je niet meedoet met die teugelloosheid. Omdat je zegt, ik geloof wel in een band. Ik heb een band, een teugel met mijn hemelse vader. Die mij leidt. Die mij mijn paden laat zien. Die mijn wegen uitzet. Ik ben bereid om mij te laten leiden. Dat is de keus die je maakt. En als God iets vindt over het leven. Dan maak ik een keus om voor het leven te zijn. En niet me laten leiden door de waan van de dag of datgene wat mij uitkomt. Ik laat mij leiden. En we hebben tijden van vroeger, maar ook van vandaag, waarin we merken ons leven, we laten ons eigenlijk niet leiden. Dat moet ons motiveren. Door de opstandingskracht om het wel te laten doen. En de laatste, vanuit vers 5. Waartoe leidt de zonde als ik de genade van Christus niet ken? Alleen dat al. Wat heel vaak is als drijfveer is aangevoerd. Als je niet gelooft, dan ga je naar de hel. Nou ja, kan je mensen mee bang maken. En tegenwoordig is dat niet populair om daarover te spreken. Maar laten we helder zijn dat de schrift het wel zegt. En laten we er ook heel eerlijk over zetten, hier ook staat. Zij, weer de heidenen, weer zij die de teugelloosheid bewandelen, zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Geen mens. Er staat zij, maar eigenlijk allen. Allen moeten verantwoording afleggen over hem die gereed staat om de levenden en de doden. Dus de doden en de levenden. Nu en altijd. Om daar verantwoording voor af te leggen. Gode zij dank in Christus is voor hen die geloven geen oordeel meer. En mag je er vrij van zijn. Maar dan is er wel wat gebeurd. Maar als ik terugkijk aan je tijd, dan denk ik, als ik Christus niet zou kennen, dan was dit mijn toekomst. Als Christus niet voor mijn zonde gestorven was, dan zat ik daar nog in. Dan zit je in die put. Wat dat betreft, het geweldig. Ik wist niet dat je het filmpje zou uitkiezen. Maar het past er heel goed bij. Dan zat je daar. En welk touw word je dan toegeworpen? En dan zien we wat aangedragen wordt. Waartoe leidt het? De consequenties van de zonde bij het oordeel. Gelukkig mogen we zien dat er continu op Jezus gewezen wordt. En dat is het bijzondere ook. In vers 14, in hoofdstuk 3, het staat voor, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat je niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heer, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop. Hé, dat is bijzonder. Hier wordt ook over verantwoording gesproken. De heidenen moeten verantwoording leggen aan het eind. En lijken in het leven van vandaag maar door te kunnen gaan. En het lijkt soms of God niks doet in deze wereld. Of die zwijgzaam maar toestaat dat er kinderen vermoord worden in Syrië. Dat allerlei figuren in de politiek hun gang kunnen gaan. En God zegt hier aan het eind, zij zullen verantwoording afleggen. Zij die nu nog in leven zijn en zij die al in het graf zijn. Troost je met die woorden. Maar hij zegt, jullie moeten niet zwijgen. Want in hoofdstuk 3 staat dan, maar heilig uw God, de Heere, in uw hart, vers 15. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, hè, dat is die laster, vals van kwaaddoeners, zij beschaamd worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Je hebt het dus niet over, nou stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw geloof. Maar je hebt het over een geloof van vandaag, nu. Rekenschap afleggen aan je collega's, aan je vrienden, aan je familie. Als ze erom gevraagd worden. Opdat ook zij Jezus mogen leren kennen. En zij zullen beschaamd worden, niet jij. Want de Allerhoogste weet wat je doet en hoe je erin staat. Want, zegt vers 17, het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. En dan komt hij weer tot het beginstukje. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is punt 1. Goed. Dit is wel de belangrijke opmaat die ik wilde geven om nu te gaan praten. Oké, en nu verder. Als ik dit niet met u zou delen, dan wordt het een activistisch geloof. Dan zou ik zeggen, nou ga het maar uitvoeren en maak het praktisch. Wat we allemaal weten, gaat niet lukken. Maar deze vier punten, als je die met je meeneemt en continu in je gedachten houdt, want dat is wat de Heer Jezus voor mij gedaan heeft aan het kruis. Wat brengt je dat op de knieën? En dan komen we tot het volgende punt. Leven naar de wil van God. De grote opdracht. De voorgaande bagage is essentieel om de ernst, diepgang en motivatie te hebben om dat te ontdekken. En wat ontdekken we dan? Gericht zijn op God. Al die voorgaande punten, die brengen ons niet naar een klop op de borst, maar die brengen ons op de knieën. En dan komt vers 7. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Die bezonnenheid, dat is wat ik net besproken heb. Dat is bezinning. Bezinning op God, op wat hij gedaan heeft. En Peter zegt hier, wees bezonnen. Wees nuchter. Kom alles eerlijk onder ogen. Ga je hoogmoed uit de weg. Val op de knieën voor je God. Want dit is wat hij gedaan heeft. En bouw die relatie met God in de gebeden. Daarin bezinning in de gebeden. En dat betekent vaak ook iets, dat zegt iets over ons gebedsleven. Dat is de motor van alles. Wat je bidt, hoe je bidt. En dat is echt niet een leuk prevelementje voor het eten. Hè, of een paar dingen die we geleerd hebben vroeger in de catechismus of waar dan ook allemaal. Het is bidden vanuit het hart. En daarin mag voor mij altijd centraal staan. In ieder gebed. Dank u Jezus voor wat u voor mij gedaan heeft aan het kruis. Want dat is ons fundament. Daarom mogen wij tot God komen om überhaupt te bidden. Daarom zijn we welkom. Dat is het fundament. Bezinning. Heere, u heeft mij lief gehad, voordat ik u kon liefhebben. Heere, u heeft de houding van een slaaf aangenomen. Wie ben ik om anderen dan, enzovoort, enzovoort. Dat is continu de afweging. Als ik alleen maar ga zeggen, ga maar naar buiten, heb maar lief en nou ja, bid wat, dan is het niet gefundeerd. En die eerste versen hebben de fundering nodig. Dat begint dus met gericht zijn op God. Hoe doe je dat praktisch? Twee dingen. Hij spreekt op twee manieren tot ons. Door zijn geest en door zijn woord. En die leiden ons in de waarheid, zegt de Bijbel. Dat woord is gewoon heel concreet Bijbel lezen. Ik ga het niet moeilijk ingewikkeld maken, maar lees gewoon je Bijbel. Dagelijks. En dan gaat het niet om slaafs allerlei dingen te moeten doen. Want dan heeft het geen zin. Lees niet om het lezen. Maar lees met het oog. En ik zeg er altijd bij, als je de Bijbel leest, als je de Bijbel leest, doe dat met een houding. Heer, ik wil naar u luisteren. Ten tweede, vraag dan, en dan komt de geest, vraag dan of de Heilige Geest dat woord in jouw hart wil uitleggen. Ik weet zeker dat hij dat doet als je dat met een oprecht hart vraagt. Dus eerst, Heer, ik wil luisteren. Ik heb mezelf toen ik tiener was, ik ga heel die Bijbel lezen. Dat deed ik heel slaafs, achteraf heeft het ook wel goede dingen gebracht. Maar ik ging lezen, want ik had als doel, ik moet die Bijbel gelezen hebben. Weet je, vlak voor het slapen ga je, ben hartstikke moe, lukt voor een meter. 2 hoofdstukken per dag, hoppakee, we jagen die doorheen. Want ik wilde die Bijbel gelezen hebben. Maar ik stelde niet de vraag, Heere, wilt u ook tot mij spreken? Er zijn hele hoofdstukken voorbij gegaan waar ik niks van snapte. Maar ik was de Bijbel aan het lezen. En Heere, wat was ik toch geweldig. Want ik had er 2 jaar de Bijbel uit. Ik voelde me heel trots. Ik dacht, Heer, u vindt mij een geweldige christen. Want ik heb die Bijbel gelezen. Maar ik merkte eigenlijk achteraf dat God misschien vroeg mij, heb je het ook begrepen? En heb je ook zo'n instelling gelezen dat je ook echt wilde leren en luisteren? Want wij willen vaak zoveel zeggen, maar mag ik ook wat zeggen? En zo is een bidden nuchter en bezonnen is een basis. God spreekt op die manier door ons heen waar de Heilige Geest de ruimte krijgt. Het tweede hoofdpunt, moet je je voorstellen, de route die ik schets. Hè? We hebben gelezen waarom Christus voor ons gestorven is. En waarom dat belangrijk voor een bepaald besef. Dat brengt mij op de knieën. Namelijk in het gericht zijn op God. Wat doe ik? Wat is leven naar de wil van God? Een vurig gebedsleven. En als tussen God en mij dat gebedsleven goed en stevig is. En ik luister naar Gods woord. En ik laat God spreken. En ik heb stille tijd. En ik ben ook bereid om echt te luisteren. En de keuzes te maken in het licht van de Bijbel. Dan staat er achteraan. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Ik durf te wedden dat als wij zo'n goede verhouding met God hebben, dan krijgen we zoveel liefde, zoveel genade, zoveel genegenheid van God, dat het explodeert naar de zijkant toe. En zo vormt het kruis. De verticale relatie van gebed en de horizontale relatie met onze naasten. En dat is niet zomaar liefde. Dat is niet zo van, oh, we moeten elkaar lief hebben. Nou, ik zal ook eens een maaltijd koken voor een arme zieke zuster. Of... Nee, vurige liefde voor elkaar staat er. Je staat in brand. Je bent aangestoken door de liefde van God. Want daarom begint dat met dat gebed. En als je geen rijk gebedsleven hebt, ga dan niet de vraag stellen aan jezelf. Heere, waarom merk ik niks van u? En waarom spreekt u niet? Ja, omdat je niet luistert. En als je graag een vurig christen wil zijn, dat kan. Maar dan moet je wel het vuur van zijn geest krijgen door ook te luisteren naar hem. En dan pas ga je in brand staan. En dan heeft dat een uitwaartse werking naar je naaste toe. Een vurige liefde voor elkaar. En dat heeft 3 dingen, werkt dat uit. En zo gaan we naar vers 11 toe. Als je in vuur en vlam staat, door de intense relatie tussen jou en God, door het kruis verkregen, omdat je weet wat hij voor jou gedaan heeft, dan krijg je dat 8b-vers. Want dat is een interessant vers. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Die tekst wordt uit zijn context gehaald en van alles mee gedaan, behalve wat er staat. Het gaat hier niet over dat we nooit meer praten over verkeerde dingen. Kom maar als gemeente, maar daar, hè, dus alles is liefde. Alles is liefde. Alles is genade. En dan vegen we alles maar onder dat tapijt. En doen we net alsof er niks aan de hand is. Intussen haten we elkaar, kunnen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En we zijn zo blij, want Jezus redde mij. Zingen we dan nog een keer met z'n allen. Maar zo gaat het in sommige gemeenten, helaas. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Wat hier bedoeld wordt is, als ik gericht ben op mijn naaste, of misschien moet je het sterker zeggen, als ik anderen zou lief hebben zoals Jezus mij lief heeft, dan houd ik anderen niet continu in zonde voor. Dan ben ik niet zo'n christen die de hele gemeente afgaat om te kijken waar zonde is. Oh, jij doet dat en jij doet dat en jij doet dat. Terwijl je eigen zonde niet onder ogen durft te komen. Terwijl je zelf niet durft te kijken. Dat is wat anders. Dat betekent dat we de liefde centraal mogen stellen. En dat je in die liefde een ander kan liefhebben, omdat jij bent lief gehad. En als er dan zonde is in de gemeente, en er zijn dingen die niet goed zijn, dan hoef je dat niet onder de mantel de liefde weg te jagen. Nee, je moet de mantel de liefde aantrekken, want er is een mantel voor. En op een gegeven moment dan is het, hoe benader je een ander? En niet vanuit een wettisch gezagmiddel. Ik ga jou op jouw zonde wijzen. Nee, ik ben een zondig en onrein. Jezus heeft mij lief gehad. En ik zou je zo graag willen dat jij de liefde van God doorlaat werken. We hebben samen God lief. Maar ik zie dat je stappen zet in je leven die niet oké zijn. Zullen we samen op de knieën gaan? Zullen we samen belijden? En niet alleen jij, maar ik ook. Want samen hebben we niks meer om ons te laten voorstaan. En dat is, dan hou ik niet continu alleen maar de zonde voor ogen. Maar dan ga ik de zonde benoemen, maar ik overgiet ze met de liefde. En dat is het bedekken. Er komt iets overheen wat sterker is. En niet wegstoppen, dat betekent het niet. En vervolgens staat er ook, als ik anderen zou liefhebben zoals Jezus mij liefheeft, dan ben ik gastvrij naar mensen. En gastvrij betekent de vreemdeling liefhebben. Het gaat dus niet zomaar om mensen, maar mensen die echt die vreemdeling zijn. Die heb ik dan lief. Want het is natuurlijk heel makkelijk om je eigen clubje lief te hebben, want die ken je. En goed voor je eigen vrienden te zijn, voor je eigen familie. Maar wat nou voor die mensen die je echt niet kent? De vluchtelingen op je dorp. De mensen van het andere karkie. Hè? De mensen die je helemaal niet kent. Kan je die lief hebben? En dan zonder morren. Wat betekende dat? Nou, in die tijd kwamen wel eens mensen langs in de gemeente, die bleven wat langer. En dat kost je op een gegeven moment wat. Want als je dan een rondreizende prediker kreeg, die wel eens 2 maandjes kon blijven, dan had je wel van die mensen die zeiden, hè, die kwamen het eten op tafel, nou, wat lekker eten, zuster, wordt er dan gezegd. Ja, zei de zuster dan, ja, weet je wat het gekost heeft? €24. Geniet er maar van, hè? Zonder morren. Hè? Of, zo, dat eten is lekker. Ja, ja, daar heb ik 4 uur van moeten koken. Zo met dat idee dat jij even goed door hebt wat het allemaal niet kost. Dat is, kan je wel gastvrij zijn, ze mogen eten. Maar zonder morren betekent dat echt uit liefde. Want zoals God ons heeft lief gehad, zo heb ik de naaste lief. En dan krijgen we uiteindelijk in vers 10. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En hier klinkt hij ook in door. We hebben de gaven van God gekregen. En als ik als Christus wil zijn, dan lezen we Filippenzen 2. Lees maar naar. Dan lezen we, want hij heeft zich opgesteld als een dienstknecht. Als een slaaf. En zo moeten wij ook zijn. Dan wil ik de minste zijn. Want ik wil op de Heer Jezus lijken. En dat is zijn wil doen. Naar hem kijken. Naar hem luisteren. De liefde van God in mijn leven toepassen. En uiteindelijk dat uitwerken naar de mensen om mij heen. Dan ben ik gastvrij. Dan vraagt het om uit je comfortzone te komen. En tenslotte, het laatste vers. Misschien wel een van de mooiste stukken. Want misschien denk je nu, dat krijg ik nooit voor elkaar wat je nu allemaal zegt. Nee, dat klopt. Maar God vraagt toch niet of wij het voor elkaar willen krijgen. God vraagt niet of wij bekwaam willen zijn. Hij vraagt of je beschikbaar wil zijn. Want in vers 10 staat, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, sorry, in dat vers 11. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Dus het zit er niet in mijn kracht. Het zit niet in hoe geweldig ik ben, hoeveel bijbelboeken ik geleerd heb, hoeveel bijbelstudies ik gevolgd heb. Maar ben ik bereid om onder de ogen te komen wat de Heer Jezus gedaan heeft? Ben ik bereid om te luisteren door gebed? Om uit te reiken naar mijn naasten? Wil ik het zien? Ben ik bereid om het te doen? En de kracht om het vol te houden, om te leven naar de geest, naar de wil van God, dat is door de geest. Want dat is wat er staat in vers 17 en 18. He, vers 18 ook. Hij is levend gemaakt door de geest. En wij worden levend gemaakt door de geest. En zo ontstaat het nieuwe leven na Pasen. Levendmaking door de geest. Hij vraagt ons, besef wat ik gedaan heb. Besef je zondige staat. He, dat is de ellende. Dan komt de verlossing. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de weg geopend. En de dankbaarheid is het leven vanuit de geest, waarin hij de geest geeft. Zodat, en dat is het einde bij vers 11, God in alles verheerlijkt wordt. En dat is het doel van het bestaan. De Westminster Baptist Confession opent hiermee. Wat is het doel van de mens in het leven? 1689. Dat wij God verheerlijken zullen. Dat is het enige doel in ons leven. Daarom heeft God ons gemaakt. En hiertoe laat hij de weg weer zien hoe wij na Pasen, door de kracht van Pasen, dit weer mogelijk kunnen maken. Door te leven door de geest. Door in te zien hoe groot God is. Door in te zien hoe zwak wij waren. Door in te zien wat hij gedaan heeft aan het kruis. En alleen maar te zeggen, alles is genade. Wilt u verheerlijker worden in mijn leven? En dat is de beschikbaarheid. Een instrument te zijn voor zijn werk, voor zijn geest. Door Jezus Christus. Komt dat aan ons de eer toe, omdat wij geweldige christenen zijn? Nee. Hem komt de heerlijkheid toe en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. En ik zeg met Petrus, amen. Laten we danken. Hemelse Vader, hier wel een geweldig woord geeft u ons mee vanmiddag. Ieder voor zich. Heer, omdat we weten dat we uit onszelf niks zijn, maar in u meer dan overwinnaars. Heer, en wij eren en prijzen uw heilige naam, dat u dat bewerkt heeft. Heer, dat is, wij roemen niet in onszelf. We roemen niet in onze tranen. We roemen niet in de dingen die wij bedacht hebben, maar we roemen in Christus. Want hij is afgedaald ter helle, Heer, om ons te bevrijden uit onze doodse, zondige staat. En dank u wel, Heer, dat u na uw opstanding weer verder gegaan bent. Dat uw doel daarmee niet klaar was, maar ook gezegd, het is weer mogelijk. We mogen weer leven tot Gods eer. En we bidden, Heer, wilt u in ons hart werken om ons te laten zien wie we zijn, wie we waren en wat we kunnen worden in u. Heer, en dan bid ik u voor die mensen die dat moeilijk vinden. Heer, voor wie het nieuw is. Voor mensen die vastzitten in slaafse patronen en wetticistisch christendom. Heer, om los te komen. En ik bid, Heer, dat we weer gaan luisteren naar uw woord. Dat we een biddende gemeente zullen zijn. Heer, die uw wegen zoekt. Heer, die niet overgaat in managementachtige dingen. Heer, maar een gemeente is van het kruis. Heer, die haar identiteit gevonden heeft in het kruis. Die haar roeping gevonden heeft in het kruis. Haar missie en haar einde. Want we geloven in een opgestane Heer. Heer, we bidden u. We hebben het verlangen om te leven naar uw wil. Help ons. En geef meer van uw geest. Heer, zodat we licht krijgen op uw woord. Zodat we zicht krijgen op ons leven. Maar ook zicht krijgen op onze persoonlijke roeping. Waar we ook leven of werken en wat we ook doen. Heer, leid ons daarin. Heer, en geef ons ook open harten, Heer, om u te ontvangen. Om daarmee u ook de eer te geven. Heer, want u heeft alles gedaan. Wij roemen in de Heer Jezus, die onze verlosser is en onze zaligmaker. Heer, die ons gesteld heeft in de kracht van uw Heilige Geest. Heer, leid ons zo als gemeente, als gelovigen, die ook in een wereld staan waar uw naam veel gelasterd wordt. Heer, waar het moeilijker wordt om christen te zijn. Maar Heer, er is niets wat opweegt tegen de kracht van uw opstanding. Doe ons in dat geloof gaan. We bidden u voor hen die lijden, die ziek zijn. Die lijden naar lichaam en geest. We bidden u, Heer, voor jongeren die het moeilijk vinden om te geloven. Heer, die het ook zwaar hebben. Heer, waar de verleidingen van de wereld trekken. Heer, waar zoveel te koop is. Heer, houd ze toch dicht bij uw vaderhart. Heer, mag deze gemeente een plek zijn waar ze gezien worden. Waar ze gevoed worden met liefde en niet met oordeel. Heren, zo brengen we uw kerk voor u. de mensen, de wereld, Heer, die bloedt uit 1000 wonden. Waar zoveel gebeurt, Heer, waar mensen de macht misbruiken, waar voedsel oneerlijk verdeeld wordt. Heer, en waar mensen de wereld rondtrekken als vluchtelingen, op zoek naar hoop en ware vrede. En Heer, we weten dat de ware vrede bij u te vinden is. Maar tegelijkertijd dat u ook ons roept om de ware vrede ook handen en voeten te geven. Heer, door te delen, door te zorgen, Heer, en te dienen, om de minste te zijn. Heer, leg dat geloof diep in onze harten en draag het zo met ons mee. In Jezus' naam. Amen.